Openbaring 2. En schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Gij hebt volharding, gij hebt verdragen om mijns naams wil. Gij zijt niet moe geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, die gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. En schrijf van de engel van de gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste, de laatste, die dood geweest is en levend is geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de lasten van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van de Satan is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, die hoorde wat de geest van de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet uw werken en uw liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven breng ik in grote verdrukking, indien ze zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden en ieder naar uw werken. Doch ik zeg tot u allen die voorts de Thyatira zijt en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des Satans hebt leren kennen. Ik leg u geen andere last op, maar wat ge hebt, houdt dat vast, totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden ze verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. We hadden al in hoofdstuk 1 gezien dat de Heer Jezus tussen de zeven kandelaren wandelt. Als een soort inspecteur die de sterren in zijn rechterhand heeft, die weegt, die beoordeelt en die het allemaal ziet. Het is de openbaring van Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus. Hoofdstuk 1 was dus heel concreet, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. Maar ook nu in dit hoofdstuk 2, maar ook in hoofdstuk 3, gaat het steeds maar weer over de openbaring van Jezus Christus. Nu heeft, en dat heb ik al gezegd, het boek Openbaring een indeling in drieën. Hoofdstuk 1 is een stukje, hoofdstuk 2 en 3, de hoofdstukken 2 en 3, dat is een stukje, en de hoofdstukken 4 tot en met 22, dat is het grootste stuk, maar is ook een stuk. Bij hoofdstuk 4 begint de tijd na deze. Ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Hetgeen gij gezien hebt, dat was hoofdstuk 1. En hetgeen is, onze huidige tijd, dat zijn de hoofdstukken 2 en 3. Dat is de indeling. En daar is iedereen het denk ik over eens, want dat bedenk je niet, dat staat gewoon in de tekst. Het gaat dus om de openbaring van Jezus Christus in onze tijd. In de tijd van hetgeen is, nu. Daarom wandelt die inspecteur-generaal tussen de kandelaren, tussen de gemeenten. Zeven gemeenten worden er genoemd. Ze worden alle zeven met naam aangeduid. Niet alle gemeenten uit Klein-Azië zijn genoemd. Ze hebben de vorige keer ook dat Kolosse daar ook lag. Die wordt hier niet genoemd, maar lag er wel. Deze zeven worden wel genoemd. En die zeven gemeenten zijn eigenlijk een aansluitend geheel om ons iets duidelijk te maken. Nou, nu kun je je voorstellen dat er van alles al is gebeurd in de loop van de eeuwen. Want waarom die zeven en waarom zeven en waarom dit en waarom dat? Het is een boek van profetie, het laatste Bijbelboek. Dat zegt dat boek zelf. En dat boek van profetie, inclusief deze brieven aan die zeven gemeenten, werd als een boek, als een geheel gestuurd naar die gemeenten. Dus de gemeenten van Efeze kregen ook het verhaal over Laodicea en omgekeerd. Vroeger werd een bepaalde brief geadresseerd aan een bepaalde gemeente en daar werd hij ook naartoe gestuurd. Soms werd gezegd, je moet ook nog de brief van die gemeente ook nog even lezen, maar dat zijn de uitzonderingen. Nu is het een compleet pakket, een compleet boek. En dat boek werd als pakket, als geheel gestuurd aan allen. Ze moesten het allemaal weten. En dat geeft al aan dat in Efeze net zo goed kennis genomen moest worden met de gevaren van Laodicea en omgekeerd. Ik denk dat we daarover helderheid hebben. Lijkt me ook niet zo moeilijk om dat aan te nemen. Het wordt wat moeilijker als je gaat zeggen dat deze zeven gemeenten ook zeven periodes zijn uit de kerkgeschiedenis. Dat wordt veel moeilijker, is ook meer speculatief. Dat betekent dus dat het in Efeze zou gaan om de eerste periode na de apostelen. Dus de korte tijd na de apostelen. En toen ging het al niet meer zo goed, want toen was de eerste liefde al een klein beetje aan het tanen. En dan krijg je een tijd van vervolging, meer daar een beetje met enorme druktijden, met gigantische christenvervolgingen, met Nero misschien als hoofdpunt en Diocletianus als de wreedste uiting daarvan. Dan krijg je Pergamum, waar misschien de tijd in beschreven wordt dat Alexander, Constantijn zich bekeert tot het christelijk geloof, dus de Romeinse keizer wordt christen. Nou, vervolging is over. 1000 jaar rijk is aangebroken, zei men. Het is nu allemaal gelukkig, het is allemaal goed en zo. Terwijl ze op datzelfde moment diezelfde keizer een gigantische plek in de kerk gegeven hebben. En hij dus ook, behalve politiek leider, ook nog kerkelijk leider ging worden. En hij kon dus ook bisschoppen aanstellen en zich bemoeien met weet ik veel allemaal. En dat is het gevaar van Pergamum, waar de troon van de Satan is. Dan krijg je nog een periode daarna. Wat misschien wel op zich zegen bleek te zijn. Vervolgingen waren voorbij. Geaccepteerd. Je hoefde niet meer te schamen als je christen was. Het was zelfs een pre. Het was een soort aanbeveling. En dan krijg je de tijd dat de afgoderij toesloeg. Dat is Thyatira. En daar wordt dan Izebel binnengehaald als model. Voorbeeld. Want Izebel was degene die de Baalsdienst uit Syrië, uit het noorden, introduceerde in Israël. Zo ongeveer is dat. En dat betekent dus dat die gemeenten ook even zoveel blokjes zijn, tijdsblokjes zijn in de kerkgeschiedenis. En dat gaat dan nog een poosje zo door. Daarna hervormingen geweest van Luther en van Calvijn, maar ook daar is uiteindelijk een soort dode vorm ontstaan. Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar het sprankelt niet meer, het is er niet meer. Het is uitgekristalliseerd, het is allemaal vastgelegd in boeken, maar het leeft niet meer. En dan krijg je een opwekking, vermoeden we 1800, Philadelphia, en dan krijgen we nog een tijd dat zelfs uit die tijd van een opwekking toch weer Laodicea ontstaat. Want die zeggen, we zijn rijk en verrijkt en we hebben dan geen ding gebrek. Maar de Heer staat buiten. Het is een beetje moeilijk voor ons in eerste instantie, maar daar wil ik graag de volgende keer dan verder over praten. Maar dat zijn dan die 7 periodes die je kunt onderscheiden in Openbaring 2 en 3. Hetgeen is. En de Heer Jezus, hij beoordeelt het. En hij heeft die 7 sterren in zijn rechterhand. Nou, dat zijn de engelen van de gemeente. 1000 keer gevraagd. Wie zijn dat? Nou, ik heb een lijstje met namen natuurlijk meegenomen voor jullie. Ik weet precies wie dat zijn hier zo. Nee. In het algemeen gezegd moet je toch een keer durven kijken naar de kenmerken van een engel. En de kenmerken van een engel worden ons gegeven. Ik zal u een paar noemen. Psalm 103. Misschien helpt het om dat vast te houden. En dan Psalm 103, vers 19. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. En nu komt wat ik bedoel. Loof de Heer, gij zijn engelen. En nu volgt een omschrijving van engelen. Die engelen zijn krachtige helden die Gods woord volvoeren. Dat zijn krachtige helden die zijn woord volvoeren, maar ook luisteren naar de klank van zijn woord. Misschien bijna hetzelfde. Loof de Heer al zijn heerscharen, dienaren die zijn wil volbrengen. Loof de Heer al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer, mijn ziel. Krachtige helden, Gods woord volvoeren, luisteren naar het geklank van zijn woord. Dienaren die zijn wil volbrengen. Alleen al deze kwalificaties geven genoeg aan dat engelen, een engel van de gemeente, kennelijk hier een stukje profiel in moet herkennen. Dat zal een stukje van jezelf ingelegd moeten worden. Bovendien zegt de Bijbel van engelen dat ze dienende geesten zijn. U vindt dat in de Hebreeënbrief. Uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dienende geesten. Heersende geesten zijn er genoeg. Dienende geesten moet je met een lampje zoeken. Dienende geesten, uitgezonden ook om het volk van God te dienen en te helpen, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dus Psalm 103 plus Jesaja 6, waar ze zeggen heilig, heilig, heilig is de Heer, en zichzelf helemaal wegcijferen door met 2 vleugels hun eigen aangezicht te bedekken, hun eigen weg niet te etaleren, met 2 bedekken ze hun voeten. Ze vliegen, ze dienaren, ze zijn dienaren. Maar ze hebben wel besef van het altaar, Jesaja 6. Ze kunnen wel met een tang een gloeiende kool van het altaar nemen om de lippen van Jesaja aan te raken. Nou, zet het op een rij voor jezelf en dan heb je een aantal kenmerken van een engel. En ik denk dat je daarin eigenlijk precies ontdekt wie de engel van de gemeente is. Zal dat 1 iemand zijn? Nee. Maar aan hen is dit woord gericht. Zouden dat zusters kunnen zijn? Ja. Zouden dat broeders en zusters kunnen zijn? Ook ja. Maar het is niet automatisch Jan en alleman. Dat is ook niet waar. Dus er is kennelijk een selectie aan de gang van mensen die op een bepaalde manier dienen en die dat laten zien wat door een engel is vertoond. Nu nog steeds. Dienende geesten. Krachtige helden, gehoorzaam luisteren, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Besef van Gods heiligheid, besef ook van het altaar. Als je dat op een rij zet, dan heb je een behoorlijke kwalificatie van een engel van de gemeente. Er is geen naam gegeven, er is verder niks gezegd, dus we moeten terugvallen op dat wat de schrift zelf over een engel gezegd heeft. Dat kan niet anders, dat is een soort ongeschreven wet bij Bijbelstudie. Als je er verder niks bij hebt, dan moet je dus terug naar wat al eerder gegeven is. Dat wilde ik graag doorgeven. Jullie hebben het in de handen. Dit soort engelen, die zijn met een lampje te zoeken. En elke gemeente kan zich bijzonder gezegend noemen als één of twee of meer van dit soort figuren in ons midden zijn. En dat voel je ook aan. Schijn van de engel. En de Heer Jezus heeft die engelen dus in zijn rechterhand. Hij beoordeelt ze. Hij wandelt tussen de kandelaren en hij ziet het allemaal. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Efeze. Als je daar nu komt, is het een grote ruïne. Het is een hele toeristische trekpleister van je welste. Enorme drommen mensen gaan er iedere keer naartoe. Het is een cultuurstad van vroeger. Maar het is wel, wat ze zelf zeggen, de antieke stad. Alleen maar ruïnes. Al de gemeenten in Klein-Azië, op uitzondering van Smyrna, Izmir vandaag, die bestaan niet meer. In Turkije, dit is in Turkije, dit is Turkije, ja, waar je gewoon vakantie kunt houden, zolang het mooi is en zo, mooi weer vaak, waar ook een paar Turken wonen. Maar daar is het goed toeven. Het is echt een heel mooi land om, tenminste dat was mijn ervaring. En al die gemeenten bestaan dus niet meer, zijn allemaal ruïnes. Je kunt er hooguit nog wat steenblokken terugvinden van vroeger, maar voor de rest niks meer. Behalve in Izmir, wat dan Smyrna was van vroeger, wat Izmir van vandaag is. Daar is nog een Rooms-Katholieke kerk en daar is ook zondags nog een dienst. Het is de enige plek waar nog actief kerk zichtbaar wordt. Efeze krijgt het verwijt, is heel veel goed bij jullie, maar de eerste liefde is er niet meer. Ik weet niet hoe je jezelf bekijkt, maar ik geloof stellig dat het openbaar worden of het openbaar maken van de Heer Jezus te maken heeft met een brandend hart. Ik had vanmorgen bezoek van een jonge broeder, 25, gereformeerde gemeente, heel zwaar opgevoed. Enfin, alle dekens, ze zijn er geweest. Is tot bekering gekomen, is niet meer te houden. In hun gemeente, waar 1200 mensen zijn, gaan er drie aan het avondmaal. De voorganger en een ouderling en een oude dame van 90. En hij, nu de Heer Jezus leren kennen, ging aan het avondmaal. Schok in de kerk. Krijgt dus nu bezoek. Avondmaal is inmiddels geweest, maar je krijgt dus achteraf dus een bezoek of dat allemaal wel correct is geweest. Zo weet je. Het is heel naar. Maar wat ik nu zeggen wil, als je die ontmoet, dan spet het alles bijna. Alles knalt eruit. Hij is niet meer te houden. Naar zijn familie toe niet, naar zijn collega's toe niemand. Iedereen moet het horen. En hij wil ook graag voor de Heer Jezus gaan werken. Zoveel mogelijk. Hij ziet mij als een soort model. Vandaar dat hij was om te vragen van hoe doe jij het en hoe moet het dan? Nou, zo ongeveer gaat het. Nu heb ik die hele zware dekens zelf nooit zo meegemaakt. Je wordt wel, zodra je boven komt drijven en de Heer Jezus kent en daarvan getuigt, ook wel beoordeeld en soms ook een beetje afgemaaid. Omdat je een beetje boven het maaiveld verheft, dan word je gelijk afgemaaid. Zolang je maar onder dat maaiveld blijft, gebeurt er dus niks. Weet je, als je iemand stilhoudt en maar rustig blijft en maar doet wat iedereen doet, is er niks aan de hand. Maar zodra je doet wat niet iedereen doet, dus iets hoger komt of zo, dan is het gelijk afgelopen. Maar die eerste liefde, je wou het iedereen wel vertellen, je wou iedereen wel zeggen wie de Heer Jezus was, en je wou iedereen, als het ware, wel ingieten dat het geloof in de Heer Jezus zo uniek is. Ja, dat noemen we dan de Wittebroodsweek. Maar ja, die gaan een keer over. Notabene een stel, net getrouwd bij ons in onze gemeente in Nijverdal. Die zeiden ook nog van ja, nu gaan we aan het bruin brood beginnen. Zo is het gebeurd, is het over. Ja, zo ongeveer wordt er dan gepraat. En wij vinden soms ook onder gelovigen de termen van ja, die eerste liefde, die kalverliefde, weet je, hebben we die kalveren ook, als ze één keer in de wijk komen, dan springen ze en dan zijn ze niet te houden, bijna over de schutting heen. Maar ja, nou ja, na een paar dagen gaat dat wel weer over, dan is dat wel weer genormaliseerd. Gelovigen moeten ook een beetje kalm zijn, die moeten dus niet zo enthousiast zijn, die moeten niet zo springerig zijn. En als de Bijbel nu zegt, wees vurig van geest, wat zou dat dan betekenen? Ik ken hele groepen gelovigen die graag de doop met de Heilige Geest willen ondergaan. En die gaan daarvoor naar een bepaalde samenkomst. Want daar gaat het dan gebeuren. Dan ga je naar voren, dan wordt met je gebeden, dan krijg je de handen opgelegd. En dan word je enthousiast voor de Heer Jezus. Ik heb er op zich geen moeite mee. Want ik geloof dat de aanwezigheid van de Heilige Geest in je hart, door het geloof in de Heer Jezus, niet per saldo betekent dat je vurig van geest bent. Je kunt namelijk de Heilige Geest ook uitblussen. Dan ben je niet meer vuren. Dan merk je niets meer. Of bedroeven, dat is nog wat anders. Maar uitblussen kan. Je kunt dus dat wat vuur, wat vlam is, uitblussen. Je kunt de brandweer bellen. 112 en ze komen eraan. Maar dat gebeurt ook. Nu kun je zeggen, ja, maar als ik naar die samenkomst ga, dan word ik vervuld. Hoho, de Bijbel zegt, wees vervuld met de Heilige Geest, maar daar gaat iets aan vooraf. Efeze 4. Ziet nauwlettend toe hoe je wandelt en wees vervuld. Met andere woorden, dat vervuld zijn met de Heilige Geest heeft te maken met onze wandel, met ons gedrag, met onze houding, met wat we zeggen en wat we doen. En als ons hart vol is van de Heer Jezus, helemaal gefocust is op Hem, en als we één verlangen hebben, openbaring van Jezus Christus, dan zal daar ook sprankelend vuur aanwezig zijn. Wees vurig van geest. Een stukje enthousiasme. Nou, in de ene cultuur is dat met handen en voeten en met weet ik veel en met trommels en nou ja, toen maar veel meer een Afrikaanse toestand in. Als een koor uit Kenia horen, dan denk ik, jongen, nou, dat is ja, dat gaat te keren, dat springt en dat horst. Maar als het echt is, dan denk ik, wat mooi, hè, dat de Heer allerlei culturen bij elkaar brengt. Nou, en als je die stijve grunnigers, daar kom ik vandaan, hè, ziet zitten in de keer, die zeggen, hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Nou, goed, dat is een groot verschil. Dat is mijn cultuur en hun cultuur. Hier in het Westen zijn ze wat vrolijker in het algemeen. Ik hoop dat jullie daar ook bij horen. Maar dat brandende in ons. Ik kon me niet meer stilhouden. Efeze is een gemeente waar de eerste liefde aan tanen was. En de Heer neemt dat hoog op. De Heer Jezus zelf had namelijk gezegd, waaraan zal gezien worden dat jullie mijn discipelen zijn? Daaraan dat jullie liefde onder elkaar hebben. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat hier niet om positie. Het gaat erom, hij wandelt tussen de kandelaren. Het zijn kandelaren. En een kandelaar kan zelfs weggenomen worden. Kan ik dan toch verloren gaan? Nee. Maar mijn getuigenis kan wel verloren gaan. Mijn getuigenis, dus dat wat ik laat zien, wat ik etaleer van die Jezus, dat kan wel weggaan. Dat betekent nooit dat een individuele gelovige dus verloren zou kunnen gaan. Want dat staat nergens in de Bijbel. Als je leven uit God hebt, heb je eeuwig leven. Daar hoef je nooit bang voor te zijn. Maar God kan je getuigenis wel wegnemen. God kan je mond dood maken. Nou, sorry, dat is niet goed gezegd. God, nee. We kunnen mond dood raken, laat ik dat zomaar eens zeggen. Niet dat God dat doet. Maar op een bepaald moment constateert de Heer dat ook, dat je niks meer te zeggen hebt. En dan wordt de kandelaar weggenomen. Dan is je getuigenis is over, dus voorbij. Zo kan het met een gemeente ook gaan. En we kennen genoeg voorbeelden, als je wat ouder wordt, dan kom je van alles tegen, dat het ook echt gebeurd is. De bepaalde gemeenten die heel erg bloeiend waren, ineens gesloten. Ik hoef hier maar naar Nederland te wijzen en naar de enorme aantallen kerken te kijken die inmiddels omgebouwd zijn tot appartementgebouwen of tot een schouwburg of tot een concertzaal of tot een moskee. Ja, in Waalte bij ons is er een moskee van gemaakt. En misschien op meer plaatsen, maar daar is het echt gebeurd. Daar schrok ik natuurlijk allemaal van. Maar iedereen went eraan en vindt dat ook maar heel gewoon later. Maar dat is zo. Dus dat wat heel sprankelend begint, dat kan wel eens een keer uitgedoofd raken. De les van Efeze. Maar de les moet eigenlijk deze zijn. Heer Jezus, u wordt niet meer zichtbaar daar. Want daar gaat het eigenlijk. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het kan zijn dat je in de Smyrna situatie terechtkomt waar alleen maar nood en vervolging is. Ook van Smyrna wordt niets negatiefs gezegd. Sommigen zeggen dat alleen van Philadelphia niets negatiefs gezegd is, maar van Smyrna wordt ook niets negatiefs gezegd. Wel dat ze het moeilijk zullen hebben, dat het heel zwaar zal zijn en dat ze hele moeilijke tijden zullen meemaken. Maar die vervolging, die druk, die vervolging van 10 dagen, sommigen leggen uit dat dat dan een vervolging is geweest van 10 jaren, die in die tijd onder Diocletianus is geweest. Ik bedoel, dat is echt een soort hectische tijd voor christenen geweest van een jaar of 10. Dat zou dan slaan op die 10 dagen die hier genoemd zijn. Dat zou dan te maken hebben met een periode van 10 jaar van extra zware vervolging. Smyrna. Maar er wordt gezegd, ik zal u een verdrukking geven van 10 dagen, maar wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die uitdrukking, ik zal u geven de kroon des levens, komt nog een keer voor in de Bijbel. Dat is in Jacobus. Misschien kun je het even opslaan, iets een paar bladzijden terug. Jacobus 1. Jacobus 1, vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want ge weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en er niets tekort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in een geloof. Dan gaat het iets verder. Even kijken, de tekst opzoeken. Ik denk vers... Ja, vers 12. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij, daar heb je die uitdrukking, de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Weer gaat het niet om jouw positie, dus gaat niet om de vraag wie je bent in Christus, dat is vast, dat is zeker. Je hebt de klederen van het heil, je hebt de mantel van de gerechtigheid, dat is je geschonken, dat is niet onze verdienste, dat is dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hou dat vast. In Christus, nieuwe schepping, alles in orde. Zonder vlekken voor hem. Maar, je kunt ook nog de kroon des levens ontvangen. Die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Dat betekent dat het te maken heeft met onze houding. Met ons hart, met onze praktijk. In de moeite, in de spanning, in de verschrikkelijke hectiek van vervolging en verdrukking. En het zou kunnen zijn dat je dat niet helemaal snapt. Smyrna krijgt een brief. Hou vol. Het gaat komen. Dus voor ze de vraag zouden kunnen stellen van heren, wat bedoelt u hiermee? Waarom overkomt ons dit? Is het al zo dat de heren zegt, ik zal je dat uitleggen. En in Jacobus gaat het zelfs verder dan Smyrna in die zin dat het om ons persoonlijk geloof gaat. Dus niet alleen om de gemeente van Smyrna, dat was in openbaring 2 zo. Maar ook in Jacobus gaat het ook over onszelf. Er zijn 2 verzoekingen in Jacobus, dat wil ik toch even noemen, want als je dat later na gaat lezen, dan kom je er 2 soorten verzoekingen. De ene verzoeking in Jacobus 1, die leidt, zegt vers 15, daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. Laat niemand, zegt vers 13, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden, en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. En vers 2 zei, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Dus als je dit oppervlakkig leest, dat de Heere God spreekt zichzelf tegen. En de ene keer zegt hij, van het is vreugde, als dat gebeurt. En in vers 13 zegt hij, ja, maar ik doe dat helemaal niet. Snap je? Dus het is alsof dat... Maar het zijn 2 verschillende soorten van verzoeking. De ene verzoeking leidt tot de kroon des levens. En de andere verzoeking leidt tot de dood. En dat is als jij je overgeeft aan begeerten, aan allerlei dingen van jezelf en daarin meegaat. Maar de verzoekingen die van buitenaf komen, dus vervolging en druk en narigheid en spanning, dat is een heel ander soort verzoeking. Maar dat is een verzoeking waarin je roemen kunt en die leidt, als je daarin volhardt, als je de Heere lief hebt, tot de kroon des levens. Mooi is dat. En nu begrijp je ook dat in de kerkgeschiedenis altijd gezegd is dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. De kroon des levens. Daar is resultaat, daar is de Heer Jezus zichtbaar geworden. In de grootste en in de grofste verzoekingen, verdrukkingen, narigheid, is de Heer Jezus zichtbaar geworden. Het is echt gigantisch geweest wat er in die tijd is gebeurd. Trouwens ook kerkgeschiedenis, Oost-Europa leert je dat, China, Soedan, Noord-Korea, al die plaatsen waar nu nog verdrukkingen zijn, geven aan dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Hij openbaart zichzelf. En voor degene die het betreft, is daar een kroon des levens. Dat is waardering. Dat is loon. Daar gaat het om. Smyrna moet leren dat zij de kroon des levens krijgen in de moeite. Maar stel nu eens dat je de eerste twee die we nu net al even hadden, Efeze en Smyrna, ook eens in je eigen leven plaatst. En de vraag stelt, wordt de Heer Jezus in mijn leven zichtbaar? Is mijn leven een openbaring van Jezus Christus? Kunnen ze hem herkennen in ons, in mij? En is mijn eerste liefde, was ons hart niet brandende in ons? Is mijn eerste liefde nog aanwezig? Ben ik nog enthousiast voor de Heer Jezus? Of laat ik me een beetje inpakken door? Ja, dat kan. De omstandigheden zijn soms een beetje moeilijk en dan denk je, even geen halleluja. Dat moesten we vroeger al leren op catechisatie, dat het soms heel moeilijk was om halleluja te zeggen, zelf als je dus ergens in de brandnetels lag, zo zei de dominee het in die tijd. Zijn catechisant die vloekte toen en hij zei, maar dat mag toch niet, je mag de Heere toch niet, je moet toch halleluja roepen, hadden we toch afgesproken. Nou ja, gaat u zelf eens in de brandnetels liggen, dan roept u waarschijnlijk ook niet halleluja, dan zegt u ook iets anders. Goed, oud verhaal, maar het schijnt echt gebeurd te zijn. Feit is dat wij ons dezelfde vraag moeten stellen. En hoe gaat het dan in ons? Wij hebben een tijd vandaag de dag dat we elke moeite en elke spanning eigenlijk willen verklaren en willen omzeilen. En eigenlijk willen we dat helemaal niet meer. De derde gemeente is Pergamum, waar de troon van de Satan is. Ik zei ze pas al, dat is de tijd dat Constantijn de Grote zich tot het christelijk geloof bindt. Dat is de profetische tijd die de tijd zijn. Maar even los van die profetische duidingen gaat het erom, en dat voorbeeld wordt hier gebruikt, dat je woont daar waar de Satan heerst. Jullie wonen daar waar de troon van de Satan is. En dat was ook zo. In Pergamum wordt nog steeds gewezen op de plek waar die een soort offerdienst is geweest, rechtstreeks aan de Satan. Ik hoorde vanavond een deskundige zeggen, dat ging over die situatie in Finland. Een soort beoordeling van hoe kom je zover dat een scholier zomaar zulke dingen doet. Dat ze eigenlijk constant bezig zijn met satanisme. Geen gelovige, maar hij zei het zo letterlijk. En dat heeft met black metal te maken en met andere dingen te maken. Het is een soort cultuur. Wij wonen vandaag waar de troon van de Satan, dat woonden we al lang, want hij is de vorst van deze wereld. De overste van deze wereld, de vorst van de duisternis, want dat is de taal van de Bijbel. Maar goed, de vorst van de duisternis. En daar wonen wij. En in die tijd, dus in de tijd dat die vorst hier is, de vorst van de duisternis, hoeft het ons niet te verbazen dat hij soorten Biliams inhuurt die hij de kerk instuurt en die een mooi verhaal vertellen. Hier is teruggegrepen op de geschiedenis van Biliam uit Numeri. Nou, wat heeft Biliam gedaan? Aanvankelijk wilde hij niet. Het was een soort waarzeggende geest in die tijd. Een medium. En die hebben ze geraadpleegd, die hebben ze gehuurd, gigantisch voor betaald. En die man die moest aan Israël gaan vervloeken. Dat hebben ze zelf niet eens gevoeld, de Israëlieten. Want hij stond ergens op een heuveltje, ergens op een hoogte. En daar gebeurde dit. En dat volk lag misschien gewoon koeken te bakken van manna en zo. Of gebak. Het was zo'n honingkoek. Kon er van gemaakt worden. Maar het volk zou dan vervloekt moeten worden. En wat gebeurt is dat de Heere God niet toestaat dat Biljam één negatief woord over Israël zegt. In vier gezichtspunten, in vier opties, gaat hij de meest wonderlijke dingen zeggen over dat volk. Het is een prachtig volk, ik wil er zelf wel bij horen. En er is geen onheil, er is geen verkeerd woord, er is geen verkeerde stap. In Numeri notabene, waar het alleen maar gemopper is, alleen maar gedoe is. Oprichter van onze ziel walg van deze zeer lichte spijzen, dat is Numeri, dat gaat er notabene aan vooraf. Wij willen terug naar Egypte en wij willen de opstand van Korach, Datan en Abiram, dus Numeri. Vul maar in, allemaal negatieve dingen in Numeri. Maar toch laat de Heer niet toe dat er één woord negatief door Biljam wordt gezegd. Dat gaat ook zo door, tot en met de vierde situatie. En dan zegt er dus gaat een ster op het Jacob, een soort profetisch vergezicht, dat er nog iemand uit Israël heerser zal zijn. En dan gaat Biljam bijna naar huis en dan zegt hij tegen Balak, je moet een disco bouwen, ik zeg het maar met mijn eigen woordjes. En dan moet je de jongelui van jullie en de jongelui van Israël uitnodigen en die moet je aan elkaar laten ruiken. En dat gebeurt. En toen ging het mis. Dus die vier profetieën van Biljam, die zijn op zich prachtig, daar is niks mis mee. Maar Balak heeft doorgehad dat dit misschien veel fnuikender is geweest. Dit voorbeeld wordt hier gebruikt. Conclusie. Waardoor wordt de openbaring van Jezus Christus geschaad? Waardoor blijft hij achter? Als wij dit element binnenbrengen, namelijk een soort mix gaan maken, en dat wordt dan wel eens wereldgelijkvormigheid genoemd, maar dat is weer zo'n beladen kreet. En wereldgelijkvormigheid, ja, vroeger dat was. We hebben die platen nog gehad, hè, de brede en de smalle weg. Danslokaal, ja, dat is natuurlijk wereld. Och, vreselijk. Nou, dan kom je in de bruiloft van je eigen kinderen en dan, althans van de jongste, en dan moet ineens gedanst worden. En die waren allemaal op dansles geweest. Nou, ik ga nu ook op dansles. Ik kijk wel uit. Vroeger was dansen bij ons in de kerk, dat was vloeken tot en met. Ik bedoel, dat was ondenkbaar. Ondenkbaar. Nou, maar op diezelfde kaart van de wereld, de brede weg, stond ook de zondagstrein, dus je ging niet met de trein op zondag, natuurlijk niet. Dat was kermis en verder stonden een hele rij dingen op die brede weg. Dat was de wereld. Maar de wereld in ons denken, daar kwam eigenlijk niemand aan toe. En daarom staat het hier, denk ik, in relatie ook met die zogenaamde Nicolaïten. Duizend ideeën zijn er geweest over wie die Nicolaïten nu precies zijn. Verheffers van het volk schijnt het te betekenen, maar ook daarover is weer gigantische discussie aan de gang. Het gaat maar door. Hoe dan ook, in die tijd waren er kennelijk, was er een bepaalde stroming, die heette dan Nicolieten, van een Nicolaus of zo, afkomstig van een soort wijsgeer. En bij Efeze wordt nog gezegd dat zij, alhoewel dat er was, maar zij haten nog de werken van de Nicolaïten. Dus in Efeze was dat nog taboe. En hier in Pergamum is het al binnengekomen. Zo hebben jullie al sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Met andere woorden, toen was het al binnen. Wat nog een gevaar was in Efeze, is in Pergamum al binnengekomen. En daarom denken we dat het te maken, omdat het voorbeeld van Biljam en zo aangehouden, dat het te maken heeft met een vermenging van wereld en geloof. Oftewel vlees en geest. Daar is het mee te maken. En dat is ook in het Nieuwe Testament terug te vinden. Welke gemeenschap heeft Christus met Belial? Welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? Weet je wel, heel concreet, 2 Korinther 6, heel concreet naast elkaar gezet. Licht en duisternis. Dus daar moet je helder in zijn. En vanaf het moment dat je dit een klein beetje laat versluieren, verdoezelen, dan is het getuigenis van de Heer Jezus, openbaring van de Heer Jezus, echt tanend. Daar gaat het om. Er is meer aan de hand. Dat voelen we aan. Maar goed, ik wil dit gewoon even heel praktisch houden nog. Want het gaat om de openbaring van Jezus Christus. En de vierde gemeente, Thyatira, die wordt gewaarschuwd dat er dus al afgodenoffers gebracht. Dat betekent dat het niet alleen een soort stroming is in de kerk, een soort gedachtegang, maar dat het ook geconcretiseerd wordt, dat het ook beleden wordt en dat dat onderdeel van de mis, van de dienst is geworden. Het zijn al de offers. Met andere woorden, het is in Thyatira nog veel verder en daar wordt het dan vergeleken met Izebel, die notabene in Israël de Baalsdienst introduceerde en uit eigen zak aanvankelijk die priesters betaalde opleiding deed dat ze dit soort dingen ook zouden kunnen doen. Dat betekent dat het nog verder is weggezakt. Niet alleen dat er allerlei wereldse invloeden merkbaar waren en er ook mensen waren die daar wel een beetje voor voelden, de leer ook hadden, maar dat het ook onderdeel van de geestelijke uitingen is geweest. En de Heer Jezus zei, dat kan niet. Dat bestaat van zijn levensdagen niet. Dat is niet mijn openbaring. Als ik dit nu op een rij zet, vandaag, dan moet je niet eens van die zeggen, oh ja, nou dat was die gemeente, dat was in die tijd, en toen kwam Smyrna, dat was in die tijd, en toen kwam Pergamum, dat was in die tijd, weet je wel. En toen, dit zijn de donkere middeleeuwen, daarna kwam Luther, maar daarover de volgende keer. Dit zijn de donkere... Nou, ja, maar ja, daar heb je dan niks mee, omdat wij vandaag in 2007, 2008 leven en geen affectie hebben met deze tijd. Wees nou eens eerlijk. Kijk eens in je eigen hart. In hoeverre is jouw liefde nog brandend? Twee, in hoeverre durf je je hoofd omhoog te heffen, desnoods om afgemaaid te worden, boven het maaiveld uit, om te zeggen, Heer Jezus, maar u bent Heer. Met alle risico's die eraan vastzitten. Dat is helemaal niet meer zo denkbeeldig vandaag. Als mevrouw Lont, of het er nu mee eens bent of niet mee eens bent, mevrouw Yvette Lont in Amsterdam, een bepaalde mening heeft over of homofielen in de ChristenUnie een bepaalde bestuurlijke taak zouden kunnen uitoefenen. Goed, de ChristenUnie is in verlegenheid gekomen, wordt onder spervuur gelegd, maar mevrouw Lont moet nu bescherming krijgen. Ik wil een klein voorbeeldje. En waarom dan? Nou, ze is prostituee geweest. Nou, dat mocht. Natuurlijk mocht dat. Goed. Dan krijg je ook bescherming als je dat wil. En dan komt ze op een keer zo goed. Dan doet ze goed. Ze gaat met een soort gaarkeuken de stad in. En ze gaat allerlei mensen van voedsel voorzien. Prachtige reportages. Super. Maar nu gaat ze zeggen... Wat, even los nog van met jezelf. Maar als je dan op grond van het woord van God zegt dat dat niet kan... Nou, dan heb je het. Dit is Smyrna. Dat is collectief. Maar goed, wat ik nu noem als voorbeeld was persoonlijk, maar ook voor jezelf. Drie, in hoeverre is de wereld, het vlees, plaats gaan claimen in je denken en in je hart en in je uitingen? En in hoeverre heeft dat vlees niet alleen een stukje invloed gehad, maar wordt het notabene getolereerd als juist? Wordt het meegenomen als, ja, dat is best normaal, zo zijn we nu, zo zijn onze manieren. Met andere woorden, ben je weer een stapje weggezakt. Al die dingen samen maken de vraag, ja, legitiem, maken duidelijk dat je de vraag mag stellen, wie is die Heer Jezus en hoe is de openbaring van Jezus Christus in mijn leven en in onze levens? Nog een paar andere dingen. De geest spreekt tot de gemeente. Ik ben er ook diep van overtuigd dat de Heer dit profetische woord voor jullie en voor mijzelf wil gebruiken om teruggebracht te worden bij de Heer Jezus. Om opnieuw verlangen te hebben om voor hem te gaan. Ik weet niet of ik een soort uitstapje moet creëren, maar in Berlijn is op dit moment, deze al een poos, een Pergamum museum. In dat Pergamum museum in Berlijn staat die troon van de Satan, dus die hier genoemd wordt, heeft keizer Wilhelm zoveel ze daar weggeklauwd en meegenomen en in Berlijn neergezet, en dat staat er nu nog. Ook de poort van Babel staat daar met allerlei dingen. Er is veel meer te zien. En dat koppelen we wel eens een beetje aan de ontwikkelingen in Europa. Maar het geeft des te meer aan dat wij ook voorzichtig moeten zijn met dit soort dingen. Dat daar waar de troon van de Satan is, dat wij daar wonen. Het is absoluut nodig om je iedere keer te realiseren dat we op vijandig terrein zijn. Dat we op het gebied zijn waar de overste van deze wereld heerst. En waarvoor de Heer Jezus geen plaats was. De Heer Jezus is hier geweest. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om mensen uit te leiden. Hij heeft ze geroepen. En ze hebben hem ook van alles gedaan. De religie heeft hem weggestuurd, maar ook de politiek. Gemanoeuvreerd misschien, maar toch. Ze hebben het gedaan. En ze hebben hem samen aan het kruis gekregen. Denkend dat daarmee het hele probleem weg was en dat alles over zou zijn. En dat is natuurlijk niet zo. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. En mijn vraag is aan mijzelf, maar ook aan jullie. Als ik nu hier samen met jullie gemeente ben, is dat de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent dat de liefde brandend moet zijn. Dat betekent dat we niet bang zijn voor wat kritiek, aanvallen misschien. Dat betekent ook dat we waakzaam moeten zijn met wat van het vlees is, wat de wereld is. En dat we ten vierde helemaal voorzichtig moeten zijn met dit soort vleesdingen, dit soort werelddingen, en plaats geven in onze beleving, in onze dienst, een legitieme plek geven. Alsof het erbij hoort. Nou, dat zijn de vier eerste gemeenten. En je kunt je voorstellen dat de Heer Jezus laat weten door Johannes. Kijk eens, openbaring van Jezus Christus kan alleen maar openbaring zijn als we echt blijven zien dat dit gevaren zijn. Alle vier. De volgende drie zijn net zo belangrijk. Maar die komen misschien nog dichterbij. Nu een beetje verder weg, weet ik wel. Maar toch, deze dingen kunnen voorkomen in onze gemeente, in ons hart. En ik ga nu zover door te zeggen, ik ben ruim 70. Ik loop al een paar jaar mee. Ik ben uit de protestantse, calvinistische traditie gekomen. Ik ben in de evangelische wereld teruggekomen. En toen dacht ik dat ik het gevonden had. Ik dacht, dit is gewoon helemaal goed. Want daar houden ze zich strikt aan allerlei dingen. En het blijkt precies zo te zijn. De jonge broeder van vanmorgen zei, ze hebben bij ons allemaal dit en dat. En daar weet je wel een paar uiterlijke dingen. Nou ja, je kent ze wel. Ik zal maar niks zeggen. Maar een bepaalde kleur heeft dan ook nog de voorkeur. Maar het is zo werelds. Hun denken is zo werelds. Ze zijn tegen. Maar er is eigenlijk niets meer van de geest over. Het is allemaal vlees. Dat is ook gevaarlijk. We hebben vroeger zo vaak moeten constateren in moeilijke situaties dat vroom vlees ook vlees is. En vroom vlees, met alle respect voor de uitingen, als het vlees is, dat betekent dat de deur wagenwijd open stond voor alles wat verkeerd ging. En dat was ook altijd zo. Altijd. Als er, ik zal het nu maar te scherp zeggen, misschien als er wetticisme gepredikt werd, heb ik, ja, en Henny weet dat ik dat altijd gezegd heb, al van jonge jaren, dan moet er vlees werkzaam, dat kan niet anders. En dat was ook vaak zo. Er kwam altijd iets van seksuele zonde kwam openbaar, of dat soort dingen kwam, zat het erachter. En het is niet voor niets dat er talloze predikers wat dat betreft gevloerd zijn. Maar het zijn niet alleen de predikers, het is het soort denken. Lieve broeders en zusters, wees nu eens oprecht en zeg, vlees, ook vroom vlees, is vlees. En als dat zich gaat vermengen met het geestelijk leven, nou, dan krijg je dus Pergamum. En als je dat niet ontdekt, nou, dan krijg je Thyatira, dan krijgt het een plaats, een legitieme plaats in de beleving en in de godsdienstige samenkomsten. En dan is het hek van de dam. Negatief. Nou, ik vind het zelf niet negatief. De Heer Jezus wil zo graag zichtbaar worden. Hoe kan dat? Door mijn hart, door mijn houding, door mijn beslistheid en door mijn oplettendheid. Simpele dingen. Dan wordt de Heer Jezus zichtbaar. Dan is zichtbaar wie Hij is. Dan is het een openbaring van Jezus Christus. En het wordt hoog tijd dat de kerk heel simpel terugkeert naar deze principes. Hij krijgt nog drie, maar daarover de volgende keer. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, Ik wil u danken voor de Heer Jezus. U wil dat hij zichtbaar wordt. Het is uw openbaring van hem. En hij wandelt tussen de kandelaren. En tegen Efeze wordt gezegd, als je je niet bekeert, als je die eerste liefde die je verzaakt hebt, niet weer oppakt, dan wordt de kandelaar ook weggenomen. Er is niks meer in Efeze. Er is ook niets meer in Capernaum. Er is niets meer in al die plaatsen waar zoveel is gebeurd. Maar we hebben veel recentere voorbeelden. Van een gemeente, er is niks meer van over. Ik wil u bidden, Vader. Of we zullen snappen wat u bedoelt. En open zullen zijn voor wat de Heilige Geest tot de gemeente wil zeggen. Ik wil u bidden of er engelen van de gemeente zullen zijn. Dienaren, dienende geesten. Die het woord van God volvoeren, die luisteren. Die krachtig zijn. Die zich niet laten inpakken. We willen u danken dat u beloningen hebt. De boom des levens. Een kroon van het leven. Het paradijs. Een nieuwe naam. Een nieuwe steen. U wilt belonen. U wilt mensen die voor de Heer Jezus gaan en staan belonen. U wilt ze uw zegen geven. Dank u wel daarvoor. Vader, wij prijzen uw naam. En danken u voor de eerste vier gemeenten van Openbaring 2. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het is niet zo spectaculair, het is niet iets van de toekomst. We kunnen hooguit nog naar die profetische kanten kijken. Maar we willen u zo vragen, of we zullen snappen, dat vandaag de dag de Heer Jezus zichtbaar kan worden gemaakt door ons. In de gemeente. Dan moeten we wel luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.